Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag gaan we in gesprek met Thibaut Jonke, momenteel actief bij TDM2-ploeg Zeiselen. Met coach Thibaut praten we over het type basketbal dat hij graag speelt, maar geven we ook allemaal onze visie over wat voor soort speler je steeds in je ploeg wil hebben. Enjoy The Huddle.
Goedemorgen coaches en of spelers, hè, allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van The Huddle. We zitten bijna aan een mijlpaal, hè, weer al aflevering 30 bijna, vandaag is 29. En we hebben een coach die momenteel vandaag de dag actief is in TDM2 bij Basket Zeiselen. Dat is coach Thibaut Jonke, die jullie allemaal kunnen zien onderaan het scherm. Welkom Thibaut, goedemorgen. Bedankt dat je de tijd wil vrijmaken. We hebben al een tijdje zitten kijken naar een vrij moment voor ons alle drie. En kijk, het is eindelijk gelukt. Hoe is het met u?
Goed. Goedemorgen. En ja, bedankt voor de uitnodiging. Het is leuk om gevraagd te worden in het ondertussen imposante rijtje dat jullie toch al uitgenodigd hebben qua coaches in de huddle. Het is altijd zeer interessant om te luisteren. Ik ben vooral een luisteraar. Ik kijk niet vaak. Ik zet meestal de podcast op tijdens een loopje. En dan is het altijd interessant om naar de coaches te luisteren en dingen op te pikken. Dus bedankt.
Nee, graag gedaan. Jij bedankt dat je de tijd wil vrijmaken. Ja, coach, misschien altijd leuk. Hè? We doen altijd een beetje een introducerende vraag. Of dat je zelf eens kan toelichten aan de mensen die jou niet zouden kennen. Waar dat je vandaag de dag mee bezig bent. Niet alleen als coach, maar wat dat je vroeger als speler hebt gedaan. Dat is misschien leuk om je beter te leren kennen.
Oké, ik ga het zo beknopt mogelijk houden. Ik ben begonnen als 10-jarige en dan heb ik eigenlijk heel de tijd bij Gent gespeeld. Veranderen van ploeg was in die periode niet mogelijk. Dat was nog voor het Bosman-arrest. Dus heb ik eigenlijk mijn eerste stappen bij de seniors gezet vanuit de jeugd van Gent. Ik heb het geluk gehad dat de eerste ploeg toen een topploeg in tweede klasse was. En ik heb eigenlijk als jonge gast kansen gekregen in tweede klasse en mee de stap vrij snel kunnen zetten naar eerste klasse. Dat heeft heel veel inspanning gekost, heel veel getraind, zowel met de club, maar ook individueel. En dan eigenlijk vrij snel in eerste klasse terechtgekomen. In Gent is er van alles misgelopen, helaas. Dan ben ik 1 jaar in Ieper verzeild geraakt, in Mons en zo verder. Uiteindelijk 6 jaar eerste klasse gespeeld. En dan toch redelijk wel veel seizoenen in tweede nationale, dat vooral met Gent Hawks. Dat is nu nog het overblijfsel van Gent. En dan ook in wat dan nu TDM2 is, bij clubs zoals Heerenbodegem, De Pinte. En uiteindelijk mijn carrière afgesloten in Zeiselen, waar ik nu coach ben. Tijdens mijn spelerscarrière ook al vrij snel begonnen met jeugdcoaching. Ben van opleiding Master LO. Dus dat zit er zo wel wat in om les te geven. En vrij snel bij de jeugd van Falco terechtgekomen, U18 gedaan. En dan ook nog jeugd bij Gent Hawks. Altijd zo U16, U18, U21 gecoacht. En op het moment dat ik gestopt ben met spelen, heb ik de kans gekregen bij school Baalter om headcoach te worden van de seniors. Ja. En nu bezig aan het tweede seizoen in Zeiselen.
Nee, mooi. Ik denk wel een heel mooi palmares, zeker ook als speler. Als coach denk ik dat je inderdaad mooi aan het timmeren bent aan je carrière. En je hebt die ervaring als zelf in eerste klasse gespeeld te hebben. Kijk je zelf nu nog veel naar wedstrijden van eerste klasse? Zie je grote verschillen in coachingaanpak, in manier van spelen?
Wel, veel wedstrijden. Ik probeer. Het is heel druk. Voltijds werken bij Sport Vlaanderen. En dan, als je iets goed wilt doen, dan krijg je daar veel tijd in om te coachen. Dus als je video's van tegenstanders wil bekijken, video's van eigen wedstrijden wil bekijken, trainingen voorbereiding, trainingen geven, gezin, zoon die basket, dochter met hobby's. Schiet er niet altijd veel tijd toe om veel wedstrijden te kijken, maar ik doe mijn best om toch hier en daar een wedstrijd van de B-Next League mee te pikken. En ik zie graag zo verschillende ploegen een keer aan het werk. Ik ga hier goed graag een keer kijken naar een wedstrijd van Charleroi. En dan is een van Luik ook. En het hoeft niet altijd Oostende of Giants te zijn. Maar om overal een keer te zien, hoe speelt die ploeg? Wie zijn de spelers? We hebben zelf van die jaar het geluk gehad om met Zeiselen tegen Leuven te spelen voor de beker van België. Mm-hmm. Dat was heel interessant om dat mee te maken. We zien toch ook nu dat Leuven het heel goed doet. Maar de cross-border games heb ik nog niet gezien. We hebben de voorbije weken heel veel inhaalwedstrijden moeten spelen. Dus dat was ja, dubbel werk voor de coach. Dus tijd ontbrak. Maar het is zeker de bedoeling als het terug wat meer ruimte komt om wedstrijden te blijven volgen. Zo zag ik wel de uitslag van gisteren. Dat was, we nemen dat vandaag zaterdag op. Dus dat was stand gisteren. Revenge genomen heeft tegen Den Bosch. Dus ja, ik probeer het wel te volgen. Eén wedstrijd live gezien nog maar van het jaar. Dat was Kangaroos Oostende. Dat was een schitterende wedstrijd. Heel spannend. Het was eigenlijk de tweede tegen de eerste. Heel hoog niveau. Om op uw tweede deel van de vraag te antwoorden, de verschillen met vroeger. Qua aantrekkingskracht hadden vroeger echt top-Amerikanen. Ik spreek van mijn generatie, dus dan gaan we al, jammer genoeg, 20, 25 jaar terug. Maar dan hadden echt wel spelers, toppers, die meerdere jaren bij een ploeg bleven. Ik denk aan Ron Ellis in Charleroi, Andre Riddick Charleroi, Jim Potter in Mons. Ik vergeet er wel nog een paar, maar dat waren echt Queenen in Haalst, nog wel vroeger. Dat waren gasten, ja, die brachten iets extra. Mensen kwamen daar ook echt voor kijken. Die tilden het niveau naar omhoog. Die tilden het niveau naar omhoog. Ja, en die bleven ook 3, 4 tot 6 jaar. En nu denk ik dat België vooral gezien wordt als springplank voor Amerikanen die niet direct dat topcontract kunnen krijgen in buitenlandse competities. Sommigen slagen daarin en die gaan dan na 1 jaar België vrij snel door naar de volgende stap in hun carrière. Wat dat perfect plausibel is voor die gasten. Maar ja, voor de clubs is het elk jaar opnieuw zoeken naar de nieuwe... Ja, zwarte parel? Of
de witte raaf.
De witte raaf, ja, voilà. Merci. Vroeger, de Belgen kregen niet altijd de voorrangsrol. Het voordeel is nu dat de Belgen echt wel meer kansen krijgen. En die ook moeten grijpen. En soms budget, is de reden budget, denk ik. Maar ik vind een heel goede stap dat ze de Nederlandse competitie erbij betrekken. Het staat in zijn kinderschoen. Ik denk dat dat gaat groeien.
Ja.
Maar voor mij het grote probleem blijft media-aandacht. Het tekort eraan. Ik heb vanmorgen nu ook toevallig al zitten kijken op Sportwereld. En niks terug te vinden over basket. Niks. Op Sporza wel, maar op Sportwereld niks te zien. Oostende wint wel een goede wedstrijd. Er waren er nog gisteren. Ja, het gaat over voetbal en over wielrennen. En ja, dan een keer Formule 1. Ik denk dat we... Ja, ofwel hebben we terug zo'n heel grote aantrekkingskracht uit de Belgische competitie nodig, ofwel hebben we een Belg nodig in de NBA.
Ja, dat is eigenlijk een heel peppig ding. Je hebt ook altijd in de gazet stukjes over het provinciale, het provinciale stuk. En een van mijn spelers had 42 punten gemaakt deze weekend. Waanzinnig goede match. En ik ken degene die in de gazet schrijft redelijk goed. Dus af en toe stuurt hij wat is er gebeurd of dat. En hij stuurde mij een bericht zo. Mike, normaal gezien was het Jordan een artikel in de gazet, maar het was de Scheldeprijs, dus die hadden meer pagina nodig. Dus ik zag zo, allee, is dat maar zoiets. Ja, nee, het was een Scheldeprijs. Dus ik eigenlijk,
Het is frustrerend, want ja, de uitslagen en de wedstrijdverslagen van 4e provinciale voetbal staan erin. En de kerniskoersen die staan allemaal in de krant. Maar zelfs, is als geen een boxscore van eerste klasse. En tweede klasse vinden niks terug. Ja. Zelfs bij ons, in TDM2, frustreert het mij het gebrek aan informatie dat wij hebben. Wij zitten jammer genoeg in de meest ongunstige reeks. Ik ga zeggen waarom. En in B-Next heb je een perfecte website, boxscores, geraakt overal aan. Voor TDM1 heb je ook de live stats en achteraf kunnen alles raadplegen, hoe dat de wedstrijden verlopen. En dan alles van Vlaanderen, eerste landelijke tot vierde provinciaal, kun je ook alles terugvinden dankzij het digitaal wedstrijdformulier. Wij hebben de grote pech, met TDM2, geen live stats en een aantal Waalse clubs die het eigen systeem willen hanteren. Dus bij manier van spreken, als het Nijvel Sijsselen is, is het met het Waalse systeem en vind je daar niks van terug. We hebben ook geen toegang tot dat systeem. Dus geen stats, geen quarterstanden, niks. Wel als het Oostkamp Sijsselen is, dan vinden wel alle informatie terug, maar een wedstrijd, Nijvel-Belgrade, is in onze reeks niet terug te vinden. Zelfs de uitslagen, soms duurt het meer dan 2 weken voor de uitslagen erop staan. Dus alleen dat is amateuristisch. Dus daar kunnen we ook wel nog stappen zetten. Maar ja, de mediapartner wordt heel belangrijk. Ik stel u voor, we hebben Vucevic, want dat is ook een van de vroegere spelers bij Okapi. Zijn zoon, Nicolas Vucevic, is geboren in België. Stel u voor dat hij speelt voor de Belgian Lions. En gans het jaar in de NBA, Chicago Bulls. ja, dan staat er om de twee dagen een artikel in de krant over de Bulls. De media-aandacht stijgt. Stel u dan voor dat Vucevic meedoet in een of andere window met de Lions. Ja, het kot is te klein. Die maakt in de NBA 20 en 10. Die zou met de Lions misschien ja, 25, 15. Ay, we zouden zoveel verder doorstoten. De aandacht zou stijgen. Gelukkig, er is al meer aandacht dankzij de Cats. De Lions surfen daar hopelijk wel op mee. Maar het zou nog zo'n boost geven. En hoe is het Vucevic niet? Dan laat ons hopen dat er binnen 4 jaar, binnen 10 jaar, toch ja, ooit een Belg de stap zet naar richting NBA. Ik denk dat dat... Ja.
Ik denk dat dat... Jean-Marc heeft gezegd in de podcast X en O's, zei hij daar ook van... Ik denk dat we dat nodig hebben, een Amerikaan. En eigenlijk, ik denk dat Dennis daar heel kort op antwoordde van... Eigenlijk is het al waanzin wat Sam van Rossum doet. En dat die man zelfs geen aandacht krijgt in het Belgisch basketbal. Dat is... En in de Belgische pers, dat is eigenlijk...
Frustrerend.
Een kerel die speelt al zo lang in Valencia. Dat, als die niet gekwetst was, was hij bij Real Madrid. Kon hij toen bij Real Madrid tekenen. Allee, ik bedoel, wat die kerel al heeft gedaan voor het Belgisch basketbal... Waanzin.
Ongelooflijk, maar zelfs een kleine stap terug qua generatie. We hadden Strulis ook bij Real Madrid, we hadden Axel Hervel bij Madrid, we hebben Van de Spiegel bij Madrid gehad, we hebben toppers gehad in buitenlandse ploegen die op Champions League niveau spelen. Han Wouters, Emma Meesman, voordat ja, de aandacht erop gevestigd is, die wonen ook Euroleagues. Maar ja, als Nainggolan een sigaret opsteekt ergens in Italië, staat het weken vol in de pers. Als de Rode Duivels vertrekken naar een stage, staan ze op Zaventem te filmen. Ja, en dan de topprestaties van Belgen, Van Wijn, Baco, Van Rossum. Allee, en sorry voor degene die ik vergeet. Ja, dat is ja. Jammer. Ja.
Komt dus, zo.
Nee, dat is zo. Dat is zo.
Goed. Dus werk aan de winkel om een mediapartner te vinden.
Sowieso. Nee, dat is zeker, zeker. Coach, stel u voor, je krijgt zo meteen... je hebt een vergadering met het bestuur van Seister. Ja, hetgeen dat ik nu voorstel, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar stel ze zeggen, volgend jaar willen we een gans nieuwe ploeg. Carte blanche, je hebt een leeg blad. Wat is... Dat moet geen naam zijn, dat mag. Maar wat is het type speler dat jij als eerste gaat willen noteren op in uw roster?
Sowieso helemaal vanaf nul beginnen is ook zo geen goed idee, denk ik. Ik denk dat het goed is om wat continuïteit te hebben.
Ja.
Laat ons nu toch even meegaan in uw voorstel. Veel ploegen gaan, veel coaches zouden natuurlijk vrij snel denken aan een of andere topscorer of ja, dominante center of scorende forward. Voor mij is het type speler die ik heel graag heb in mijn ploeg is eigenlijk de speler die niet altijd heel veel opvalt, maar dat er altijd kunnen op rekenen. Mm-hmm. En je hebt altijd wel scorers en spelers die goed shotten of die dominant zijn inside. Dat vermindert wel inside, dat dominantie. Dat gaat meer naar de driepuntlijn allemaal. Maar ja, zo'n speler die net iets minder getalenteerd is, maar die het moet hebben van zijn werkkracht, die een opdracht kunt geven in defense van... Goed, bij de tegenstander, dat is eigenlijk het sterkste punt. We gaan dat met u proberen uitschakelen. En die ook gefocust is en gebeten is om zijn opdracht goed uit te voeren. En die daar dan in slaagt, die daar dan ja, extra energie door krijgt. Die dan boven zijn eigen kan uitstijgen. Zo, ja, iemand die 100% inzet toont. Altijd op training. Maar ook zeker in de wedstrijd. En kan vastbijten in iemand. Ja, dat is van heel grote waarde. Dat zien alleen de kenners. Dat zie je het grote publiek zo niet. Maar dat is heel belangrijk om in uw ploeg te hebben. Om voor de balans te zorgen. En dat is iets wat ik wel probeer op te letten als coach. Ik start daarvoor niet altijd met mijn sterkste 5. Mijn sterkste offensieve 5. Ik ga proberen zorgen dat er balans is. En ik ga ook al nadenken, als ik 7 minuten verder in de wedstrijd ben, en er komen wat rotaties, wie breng ik van de bank? Zit dat evenwicht dan nog goed? Dat gaat niet altijd lukken, dat weet ik. Foutlast speelt mee vorm van de dag.
Mm-hmm.
Maar toch ga ik proberen ook om met een defensief sterke speler te starten waarvan dat niemand misschien verwacht van, ja, die gaat hier 10, 15 punten maken. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ja, balans is belangrijk. Offensief-defensieve balans en ja, specifiek voor 1-6 er ook tussen een beetje ervaring en wat jeugd. Tussen ja, centers en forwards, logisch, overal. Maar ja, het woord balans is wel een belangrijke term bij mij.
En jij, Gunnar? Wat zou jij kiezen?
Ik kies hem. Oh my, carte blanche. Oh la 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 la. Ik kan me wel vinden. Ik ben ook zo iemand, als ik dan naar mijn eigen kijk, die het moet hebben van zijn werkkracht, energie, op en naast het veld. Ik denk dat dat ook niet te onderschatten is van een team van echt naast het veld. Dus voor mij is echt wel iemand
die een tweezijdige impact heeft, die zijn ploeg kan beter maken op een veld. En dat is voor mij niet per definitie in cijfers qua puntenaantal. Want je hebt vaak de scoorders, inderdaad, en die moeten afhangen van hun punten. Maar wat als zij even in de slum zitten en ze hebben die week niks, wie gaat dat opvangen? Terwijl een speler die misschien iedere week die 8 tot 10 punten maakt, maar die ook die assists heeft, die 3-4 steals, die paar rebounds, dat zijn voor mij de mannen, inderdaad, zoals dat gezegd, die niet in de gazette gaan staan, ja, maar die wel het hart van je ploeg gaan vormen.
Als er al iets in de gazette staat. maar zelfs ook de dingen doen die niet op de boxscore staan. Iemand deny van de bal niet te krijgen op de plaats dat hij normaal gevaar kan creëren, dat staat niet op de statsline, dat staat daar niet. 50-50 balls, dive, oké, dat kan misschien een steal zijn, maar ja, onder de nagels kruipen van de beste tegenstander, die proberen limiteren, uitschakelen zelfs, of gewoon zorgen dat hij aan een veel lager percentage afweegt door shots te gaan contesten. Dat staat ook niet echt in de statline. Dus ja, dat is echt wel belangrijk. Ik zeg het, ja, voor dat evenwicht in die ploeg. Je hebt er natuurlijk bij die vlotter de weg naar doel vinden, die dan misschien iets minder energie steken in de defense. Ja, je hebt spelers die zich sparen aan de ene kant, jammer genoeg. Maar dat proberen we als coaches natuurlijk te vermijden dat gebeurt. Maar ja, ik denk dat onbewust wel ergens gebeurt. Maar ja, die spelers die er een kop voor leggen, ja, dat is heel belangrijk in de ploeg.
Maar ik ga controversiëler zijn. Ik zou van de shotter gaan. Van de razzichte shotter. Mm. Omdat het ook in mijn spel ligt. Omdat ik heel graag het heb in mijn spel dat ik een echte shotter heb. Ik heb 4 jaar in Nijlen met een kerel samenwerkt die waanzinnig shot. Ik heb dat dit jaar ook nog eens met een kerel die waanzinnig shot. En ja, bijvoorbeeld, we hebben het met Thomas Dreyzer ook over gehad, over JC Carroll. Als ik daarin kijk, dan denk ik echt, oh, dat is het type speler. Maar vooral het type speler JC Carroll, omdat hij langs twee kanten wel zo is. JC Carroll gaat shotten. Die gaat blijven shotten, want dat is zijn functie. Als hij mist, gaat hij ook niet zagen dat hij moet gaan zitten. Ja, maar die verdedigt ook als een beest nog. Die doet zijn best wat hem kan, want hij is niet altijd de heel mobielste speler, maar hij doet zijn best. Maar zo'n type speler zou ik in mijn ploeg echt willen. Zo iemand die ook weet van, oké, coach Mike zegt, ik moet shotten, ik blijf shotten totdat die mij eraf valt en het is genoeg. Allee.
Ja, je hebt het wel over een two-way player. Hè? Moest Carroll alleen maar shotten en niet verdedigen, zou hem dan als eerste kiezen?
Nee. Dus omdat ik weet... En bijvoorbeeld bij mijn speler, dit jaar, dat was vorig jaar zo, die shotten veel. En hij kon goed shotten. En soms liet hij zijn eigen zo aan rusten in defense. En dan hebben wij er een heel goed gesprek mee gehad. Mm-hmm. En ik zei, kom aan, jij kunt dat, jij hebt snelle voeten. En dat is nu veel beter. En ja, het is wel two-way player, maar... Ik wil die shotten die mijn ploeg hebben. Ik wil dat.
Het outside shot is superbelangrijk. Mm-hmm. Zeker in het moderne basket. Ja, iedereen moet kunnen shotten. Hè. Vroeger hadden 3 spelers die shotten en de rest moest aanvoeren. En ja, nu moet iedereen dat shot nemen. Hè. Ja, dat gaat evolueren naar... Ja, vroeger sprak men stretch 4. Ja, goed, nu spreekt er van stretch 5. Iemand die niet meer kan shotten, gaat niet meer mee kunnen. Hè. Ja, iedereen moet, als je open staat, ja, het is al moeilijk om een open shot te creëren. En als je het open shot creëert, moet de efficiëntie er zijn en het percentage er zijn. En,
ja. Er zijn maar een paar spelers nog, maar denk ik in de B-Next League bijvoorbeeld, die echt denk aan Oostende Prima, die niet de shots gaan nemen. Maar voor de rest denk ik, zijn er nog wel een paar, maar zoals ik zeg, meer naar die stretch 5's die shots wel kunnen nemen. Hè. En dat gaat de volgende 10, 15 jaar alleen maar evolueren. Iedereen gaat erop trainen. En
waar gaat die 3-puntlijn eindigen?
Ja, die discussie heb ik al 100 keer met mensen gevoerd. Dat voor mij daar Steph Curry waanzinnig belangrijk is geweest. Dat hij de 3-puntlijn zo ver heeft gelegd. En ik ben geen Curry-fan, helemaal niet. Maar ik vind dat wel waanzin wat het team voor het basketbal betekend heeft. Dat is zot, dat is gek. Want je krijgt daar zoveel ruimte door. Hè? Want als je bij Curry niet aan de logo staat... Ja, dan kunnen we het netje halen en dan is het gedaan. Maar dat geeft iedereen wel ruimte.
Ja, ik ben wel Warrior-fan. Al lang, sinds de jaren 90, niet sinds de huidige successen. Ga al terug sinds Tim Hardaway daar speelde. Curry, zijn off-ball movement is ook fantastisch. Hè? Dat is niet alleen shotten, hè? Het is ook
Dat vergeten de mensen.
Hoe dat deze screens loopt. En ja, daar is Green natuurlijk fantastisch. En Green geeft die pas, die vertrekt nog voordat Curry vrij is. En die weet, ja, oké, okay, Curry loopt aan die snelheid, dat screen, en die gaat daar vrijkomen. Die bal is al weg. En op het moment dat Curry daar is, is die bal daar. En op dat moment, fractie van een seconde, ja, die release is ook waanzinnig snel.
Mm-hmm. Ja, nee, dat is...
Nou, dat kunnen... Allee, dan gaan wij zijschelen niet kunnen halen, zo'n speler.
Nee?
Ja, voilà.
Anders zet ik er hem als eerste op.
Nee, dat klopt, dat klopt. Nu, we zijn misschien al een beetje naar dat volgende onderwerp aan het voortvloeien, hè, coach. Als je nu moet in een aantal bullet points of een aantal zinnen even toelichten, wat is het type basket dat coach Thibault eigenlijk naar voren brengt?
Het eerste dat mij opkomt, is eigenlijk positivisme. Ik ga het van een negatieve sfeer, dat had ik echt. Daar drive ik niet in, ik weet niet hoe je het zegt, daar voel ik me niet goed bij. Dus ik hoop ja, dat we in Seychelles, maar in alle clubs dat ik gewerkt heb, dat iedereen graag komt trainen, dat er een goede, aangename sfeer is om te komen basketten. En ik denk ook dat dat bijdraagt tot het beter presteren. Het graag naar training komen, het graag willen trainen, het hard willen werken. Ja, ik heb ooit één coach gehad die ja, een brulcoach was. Ik zal hem zo omschrijven, ik kan geen naam noemen, maar... heb ik eigenlijk voor de enige keer in mijn carrière zelf uitgemaakt. Hier wil ik geen tweede seizoen onder spelen. Dat is echt mijn type niet. Ik weet dat er zo spelers beter kunt maken door daar misschien heel hard voor te zijn. Dat snap ik. En sommigen hebben dat ook nodig. Mm-hmm. Maar ja, als er in een bepaalde spelfase iets negatiefs gebeurt en niet positief, dan ga ik eerder geneigd zijn om het positieve te benadrukken. Ja, en misschien achteraf wel zeggen, oké, goed, ja, dat komt misschien op die manier beter. Maar ja... ik heb ook niet graag dan spelers onderling zagen op elkaar. Er moet iets kunnen gezegd worden, maar liefst zeggen ze dat dan op een constructieve manier. In plaats van, hé, je hebt dat niet gezien. Of, ja, heb ik liever... Ja, zou de volgende keer in die situatie, als we die in een play spelen, zouden we misschien daar kunnen op letten. Dat klinkt helemaal anders. Dus heb ik graag dan ze in de huddle gaan. Kijk, toevallig, ja, kijk, de huddle. En dan ze dat dan ook op een goede manier aan elkaar zeggen. En dat lukt niet altijd. De ene is explosiever dan de andere. Mm-hmm. Ik moet dat wat meer of wat vaker herhalen. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Positieve sfeer. Voor de rest zorg ik graag voor veel afwisseling op mijn trainingen dan. Ik heb niet graag dat de spelers zouden weten van ah, het is vandaag dinsdag, vandaag gaan we die opwarming doen en dan gaan we 2-2 en dan gaan we dit en dan... Ik probeer voor heel veel variaties. Ik had dat zelf heel graag als speler. Ah, nieuwe drill. Ah, tof. We gaan iets nieuws doen. Dus dat zorgt ervoor dat er toch altijd aandacht is. Oh, dan moet je opletten van wat wordt er gevraagd. Mm-hmm. Dus dat vind ik belangrijk. Dus eerder als trainer dan als coach natuurlijk. Maar ik vind dat wel een belangrijk punt. Voor de rest als coach ben ik iemand die mij heel goed voorbereidt. Elke training wordt uitgeschreven nog. Dus niet met de laptop. Maar ja, elke oefening, elke drill wordt voorbereid. Of wordt besproken met de assistant coach. De wedstrijden worden, de tegenstander wordt gescout. Tegenstanders qua plays, qua spelers. Dat vind ik ook heel belangrijk. If you fail to prepare, you prepare to fail. Is bekende uitspraak. Dat is wel eentje die ik al af en toe gebruikt heb. Dus,
Oké, ik wil even dieper ingaan over de video. Altijd een heel interessante. In hoeverre doe je dat, Thibault? Wat doe jij? Crypt jij de video's? Laat je dan je spelers zien?
Ja, meestal zie ik minstens één wedstrijd van een tegenstander. Mm-hmm. Liefst twee, maar ook dat is een kleine frustratie, TDM2. Wij zijn dit jaar begonnen met een platform waar clubs eigen video's konden op posten. Mm-hmm. Ja, door gebrek aan medewerking van een aantal clubs is dat platform platgelegd. Dus moeten wij terug de oude stempel op en moeten wij terug video's uitwisselen of zelf gaan filmen. Nu, ja, dat is een inspanning. Doe dat graag, want ik vind dat heel belangrijk dat we beeldmateriaal hebben van de tegenstander. Dus ja, ik bekijk die video's. Ik noteer fases die belangrijk zijn. Dat kan een offensive set zijn. Van oké, die speelt ze veel. Dan moeten we zeker weten, wat zijn de sterke punten? Wat proberen ze te bereiken in die play? Om dat proberen af te nemen dan in de wedstrijd. Maar dat kan ook defensive options zijn. Wat doen ze op ballscreens? Gaan ze in zone, welke zone, al die dingen wordt omhoog geschoven. En dan ook een aantal individuele acties. Niet van alle spelers, maar laten we zeggen van de go-to guys. Dat mijn spelers gezien hebben, oké, dat zijn een favorite move. Rechts, links, drive shot. Al die dingen. En ja, we maken daar compilatie van. Of ik noteer toch vooral de fases. En ik toon dat donderdag na de training. Ideaal, ze zijn ervoor, maar we trainen op donderdag om 7 uur, dus daarvoor lukt niet in Seychelles. Dus het is na de training, kijken we samen met de club, met de spelers, allemaal samen naar de video van de tegenstander. Doen we sowieso wekelijks. Ja. Vind ik belangrijk, dan ze toch weten tegen wie dan ze gaan spelen van het weekend, wat de sterke punten zijn. Ik denk dat dat bijdraagt tot een bepaald percentage heeft om je winstkansen te verhogen. En ja, ik denk elk percentage dat je winstkans kunt verhogen, moet je meenemen, denk ik, als coach. Dus...
Nee, natuurlijk, vind ik heel interessant. De reden waarom ik ook zo wat vragen is van, wat voor type coach ben jij? Ben jij iemand die zich gaat helemaal aanpassen aan de tegenstander? Of ben jij iemand van, ik zal nu zeggen, staggered screen, wij doen altijd dit, maar stel dat er een shotter is, of... Dat je een kleine aanpassing doet, dat je wel een klein beetje adapt, maar voor de rest eigenlijk gewoon altijd standaard situatie. Voor de spelers denk ik op TDM1, TDM2 niveau, zelfs landelijk niveau, veel makkelijker is, veel duidelijker is.
Ja, we hebben sowieso een aantal standaard rules. Of ballscreens altijd follow. Er zijn wel altijd die dat durven een keer omzeilen. En dan toon ik dat ook wel met de video van kijk, hier gaat onder. En ja, lap, voor direct 3 punten tegen. Dus ja, dat gebeurt dat snel. Dan kunnen we daarin wel mee confronteren. Dus er zijn zeker general rules. Dus ballscreen hebben we ook een bepaalde rule van oké, dat is onze standaard ballscreen defense. Maar er zijn uitzonderingen. Soms in functie van de tegenstander, dat gebeurt. Loopt niet altijd goed af als je te veel aanpast. Ik heb dat al gemerkt. En te veel veranderen heb ik ook al ervaren dat ook tot fouten leidt. Van sommige spelers, hoe moeilijker dat het maakt, hoe meer fouten dan we gaan maken. We hebben ook maar 2 of 3 trainingen op ons niveau. Mm. Ik herinner mij als ik profspeler was in Mons. Dat was onder Yves de Frenje. Heel goede coach, heel goede trainer trouwens. Die dreef het zo ver dat we bijvoorbeeld op een bepaalde speler, pak nu Gunnar, dat is echt, oké, stap de rechter forward en gaat zijn ballscreen gebruiken van op rechts naar het midden toe op zijn linkerhand. Dan gaan we die soort ballscreen defense doen op Gunnar. Maar als hij de bal heeft op de andere forward, op de rechter forward, en hij gebruikt het ballscreen to the middle met zijn rechterhand, dan gaan we andere soort ballscreen defense doen. Dat drijft het heel ver. Dat is heel moeilijk qua communicatie. Spelers moeten zich enorm bewust zijn van op die speler, als hij op die positie staat, gaan we zo doen. Maar als hij daar staat, doen we het anders. Ik kan zeggen, dat liep ook wel af en toe mis met profspelers. Want er zijn erbij die heel gefocust zijn. En dat heb je in elke club. Dat heb ik met mijn video's ook. Ik ben mij van bewust, als ik een video toon aan 12 man, dat de 1/3 heel gefocust is. Nog 1/3 een notie heeft van de video. En dat er 1/3... Ja, we hebben naar de video gekeken, maar... Nu, dat is met profspelers ook zo. Je hebt erbij die heel gefocust zijn en er ook elk detail willen uithalen. Van, coach, kun je dat nog eens tonen? Want ik zou willen weten hoe dat die speler zo reageert. Dan zijn erbij van, we hebben het gezien. Oké, goed. We zien wel zaterdag. Dus te veel aanpassen, te veel veranderen. Ja, ik denk op het niveau dat je speelt, gevaarlijk. Maar lichtjes aanpassen in functie van de tegenstander en daar in de training, laat ons zeggen, een keer... Als je weet dat er een ploeg is die alles switcht, kun je op training ook wel een keer 10 minuten, 15 minuten, 5 tegen 5 spelen. Oké, jongens, we gaan ook alles switchen. Om gewoon de reactie uit te lokken. Oké, wij doen dat niet. Maar de tegenstander doet dat wel. Oké, goed, laten we daar even op trainen. Wat zijn de valkuilen? Wat moeten we voorop letten? Maar vooral, waar kunnen we ons voordelen uithalen als we alles switchen? Wie willen we doen screenen voor elkaar? Wie komt er in de mismatch? Hoe gaan we hem uitspelen? Dat zijn wel interessante zaken om dat in de loop van de week al een keer te behandelen. In functie van de wedstrijd op zaterdag. Mm-hmm. Dus op die manier probeer ik te werken.
Nee, top. En coach, even over dat defensieve. Daarnet zei je, er zijn een aantal non-negotiables. Follow the steps bij off-ball screens. Mm-hmm. Je had aangegeven in ons voorbereidend gesprek dat je zo'n aantal dingen had. Een van die zaken bijvoorbeeld was kill of shrink the gaps. Mm-hmm. Misschien een leuke toelichting daarover?
De kill heb ik ooit gehoord in een of andere clinic van een coach tijdens de lockdown. Ik heb er toen heel veel gevolgd. Die coach probeerde te werken naar 2 kills per kwart. En een kill zijn 3 defensive stops in een row. Mm-hmm. En dat moet gechart worden natuurlijk, wat niet altijd evident is. Nogmaals, niet iedere coach heeft 1 of 2 man naast hem zitten die naast de scouting ook nog een keer dat kan chart. Dus ik snap dat dat heel moeilijk is. Maar in een sessie hebben toch al 2 jaar geprobeerd om het woordje kill naar voren te brengen en daar op te focussen. Dat lukt zeker niet altijd, helaas. Maar als je in een wedstrijd bijvoorbeeld kunt starten met een kill, dan weet je, ja, we zitten in de wedstrijd, we zijn defensief bij de les, we zijn er klaar voor, we zijn gretig. Ja, in de wedstrijd dat lukt, hebben we ook een goede start. Nu, de laatste wedstrijd dat ik gecoacht heb, zijn we begonnen met een 14-0 tegen ons. Dus we hebben hem nog gewonnen met een punt. Dus oké, dat is nog goed gekomen. Maar ja, dat lukt zeker niet altijd. Maar ja,
een superkill van een andere coach dan.
Helaas wel. Ik weet niet of dat een opdracht was, maar wij waren echt niet zo goed begonnen. Ja. Maar ja, goed. Een andere uitspraak trouwens. It's not how you drive, it's how you arrive. Dus dat is ook nog een belangrijk. Maar ja. Die kill, ja, 3 defensive stops in a row, proberen we ook op training te doen in de 5-tegen-5 situaties. Dat we zeggen, ja, kill is game over. En we kunnen dan spelen tot 11, tot 21, maakt niet uit, maar de kill is gedaan. En ja, dan gaan ze daar wel voor. Zeker als het een tweede stop er is, dan dat wakkert wel wat aan. Dus dat is wel tof. Ja.
Interessant.
Ja, breng je dat dan wel mee naar de wedstrijd. Dus zeker in de voorbereiding hebben we daar heel veel op gewerkt. We hebben daar aandacht aan besteed. Van oké, goed, we gaan voor 2 quills per quarter. En dan hadden we een gekwetste speler, die moest dat dan bijhouden. Dus zo kunnen die spelers dan ook nog betrekken tijdens de wedstrijd. Dus ja.
Oké, nee, interessant. Hij had ook swing the gaps, kan er mij wel al iets bij voorstellen.
Ja, maar er is ook heel veel aandacht aan moderne basket. Hè. Het is vooral stunting defense. Hè. Dus ja, de gesloten deny-positie, waarin dat hij eigenlijk bijna het nauw van het terrein niet meer ziet. Ja, ik denk dat er zoal wat aan het uitgaan is. Open deny en klaar om de ruimtes te verkleinen. Zeker ja, de one-on-one actie. Ja, jammer genoeg worden... Ja, zullen de betere aanvallers nog altijd de verdedigers kloppen? Gelukkig, want anders hebben we geen hoge scores meer. Dan gaat de pers zeker niet komen. Het is belangrijk om ruimtes weg te nemen. Hè. En ja, dan ook termen die heel vaak gebruikt worden, is shrink the gap, choke the ball. Die zaken komen wel naar voren. Om de ruimtes voor de offense te verkleinen. En dan zeker bij offensief sterke tegenstanders... Is wel heel belangrijk, want ja, als die heel snel geklopt wordt, hoe sneller dat de one-on-one geklopt wordt, hoe vlugger dat in rotational defense moet gaan. En als dat gebeurt, dan is het gaten vullen en is het alle hands aan dek. En hoe sneller dat moet roteren, hoe zwakker dat je defense wordt. Dus probeer dat te vermijden door ruimtes weg te nemen. Dus die term komt wel een keer naar voren. Ik herinner mij nog een clinic van een of andere coach die... Zelfs in de voorbereiding met touwen werkte. Touwen tussen 2 spelers. En dan moest de speler 50% off the rope gaan. Ja, ook daar, als je dan 6 uur training per dag hebt, 4 keer in de week, kun je dan natuurlijk allemaal een keer rustig gaan opbouwen. Maar ja, in onze situatie, op ons niveau, hebben we vaak te weinig tijd om dat echt zo helemaal gaan uitspitten. En dan gebruikten we wat termen en proberen dat wat sneller over te gaan. Want ja... Naast defense moet offense en conditie en tactiek en techniek zoveel aan bod moet komen. Hè. Dus,
De swing the gap, ik vind het super geweldig. Ik ben er zelf, ik doe de tweede landelijke van Kontig, zelf ook heel veel mee bezig met proberen in de stunting te gaan. Maar ik vind dat wel, het is wel iets heel moeilijk. Hè? Want we praten ook vaak met jeugdcoaches, met Thomas hebben we er ook er straks nog over gebabbeld, is enerzijds... Ik ben van mening, denk bij U12, U14, dat we misschien meer de gesloten denial nog moeten leren, omdat dat gewoon qua 1-tegen-1 aanvallend de spelers veel meer gaan leren. Want als je gaat inzakken, dan is het aanvallend gewoon veel moeilijker, omdat zij het job hebben. Dus ik vind dat wel een hele moeilijke, want eigenlijk tot pakt U14 gaan leren van... Ja, je moet dichter bij een man staan. En dan van U16 gaat je die stunt moeten leren. Voor spelers is dat soms echt een moeilijke. Hè? Dat is echt terug van U16 leren. Ja. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen?
Ja, maar ik ben ook wel voorstander dat ze de beide leren. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet omdat... Ja, het is ook niet gezegd als je een U12, U14 opleidt, dat hij dan ook bij een coach gaat terechtkomen later die in die stunting gelooft. En misschien komt hij wel bij een coach terecht dat wel genoeg gesloten die na is. Dat kan. Mm-hmm. Dus ja, ik vind wel in de jeugdopleiding dat je sowieso de beide moet doen. Je leert ook een crossover en een open step. Of alleen, ik bedoel, de fundamentals. Ik vind wel dat dat thuis hoort in je fundamentals en in je opleidingspakket. Dus het kan zeker geen kwaad om ze beide te laten uitvoeren. En, natuurlijk, als ze in die open deny gaan en staan een goede shotter, wat dan ze op moeten verdedigen en die pas komt en hij smijt hem binnen, dan gaat de coach zeggen, ja, je zit er niet bij. En dan gaan ze misschien al snel uit die open deny of uit die stunting en gaat geen 50% meer zijn, maar dan gaat het naar 20% en om een duur staan ze niet meer in stunt. Dus ja. Nee. Dus ja, ik denk dat dat iets is dat je moet blijven op hameren en ja, elke training opnieuw. Maar...
Ik denk dat veel coaches praten veel over stunting en zeggen van, je moet klaar zijn, maar ik denk dat ze er vaak te weinig op trainen. Vaak te weinig. En ik denk dat we er eens met Lars, de broer van Gunnar, hebben over gepraat dat ze bij Foucault, dat hij daar heel veel tijd in steekt. Maar dat is ook echt iets... Ja, want het is niet alleen... Vaak denk ik de coach... is het de eerste die stunt, maar de volgende moet ook stunten om te helpen. Anders krijgen we wat je juist zei. Ja. Die kickt die en die shot die los binnen. Nee, we moeten elkaar helpen daarin. Dus ik denk dat je daar als coaches... Het is makkelijk om te roepen, je moet stunten. Maar je moet die tools ook op training laten zien van hoe en welke rotatie en waar gaan we elkaar helpen.
Absoluut. Ja, dus, zeker. Ja. En een ander onderwerpje waar ik toch bepaalde termen gebruik, is in onze close-outs. Ooit ook gehoord dat er ongeveer 90 close-outs zijn per wedstrijd. Dus dat is heel belangrijk om close-out defense en ook offense, how to attack de close-out, maar we zijn nu over defense bezig, dus we gebruiken eigenlijk... Wat zeg je?
Namen.
De Curry close-out op een great shooter, de Simmons close-out op een weak shooter, en dan hebben we natuurlijk spelers die wel degelijk kunnen shotten en ook wat kunnen driven, dus de good shooters, maar ook de goede drivers, dat kan de KD close-out zijn, maar dan natuurlijk, KD is ook een great shooter, maar ja, bij Curry is die release natuurlijk ongelooflijk, dat gebruiken we wel. En... wij gebruiken vooral die termen, dus Curry of Simmons close-out, dat gebruiken we wel. En ook ooit gehoord het verschil tussen een close-out, tussen eigenlijk een high jump en een long jump. Dus eigenlijk tussen verspringen en hoog springen. En dus bij de great shooters is het eigenlijk een long jump, dan loopt het er naartoe en dan springt het eigenlijk, en dan gaat het in close-out zelfs met risico hem te raken, maar dan springt het eigenlijk naar voor om dat shot zoveel mogelijk te gaan contesten. En bij een high jump, dat is eigenlijk dat het bijna landt op de plaats waarin dat je zelf hebt afgestoten. Waarbij dat eigenlijk het shot wel gaat contesten, maar dat het wat gecontroleerder is. Het zijn termen die ik persoonlijk zelf nog niet gebruikt heb, maar ik weet wel dat er coaches zijn die daar wel ook gebruik van maken in hun terminologie. Maar wij gebruiken meer zo wel de namen van NBA-spelers, waarmee de spelers zich dan wel kunnen vereenzelvigen. En soms zelf ook namen uitvinden natuurlijk.
Ik kan me dat zo voorstellen. Ik ben nu mee assistentcoach bij de A-ploeg van Comtech. Dat zijn kinderen. Ik kan me dat zo al voorstellen dat de Gunnar roept bij de great shooter Simmons, 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 sowieso. Ik kan me dat zo al voorstellen.
Ja. Ondanks dat ik een shooting drill... in mijn tijd was dat to beat Michael Jordan. En ja, ik had dus ook gewoon gezegd, beat NBA-speler. Ik zeg, mocht zelf uitvinden wie. Ja, was daar ook natuurlijk. Was de hilariteit van, ik heb shot drill gewonnen tegen. En dan al die verschillende namen. De ene al beter dan de andere. Het was wel grappig. En ik had gezegd, moet je het plezant maken op training. Hè? En als ze zo, speels kunnen zijn. Ja,
dan... Nee, maar dat denk ik sowieso, als je ook naar jeugd toe gaat. En je legt dat uit, de Simmons close-out en de Curry. Dat die zelf er veel meer mee bezig zijn en het veel beter gaan begrijpen waarom dat je dat eigenlijk zegt. Ja. Dus dat is echt een hele goeie.
Ja, absoluut.
Dus, ja.
Nee, goed. Dat was even defensief voordat we bij stilstaan. Hè. Ik onderstel, je hebt het ook aangegeven op voorhand, Thibaut, dat je aanvallend ook wel een aantal pijlers hebt die je belangrijk vindt. Hè. We kunnen er zo een paar eens even aanhalen.
Wel ja, balverlies is dodelijk. Hè. Dus de balverlies limiteren. Ja, dat zeg ik denk ik elke briefing, limit turnovers. Maar ze zijn deel van het spel, jammer genoeg. Dus het is wel een belangrijke kwaliteit dat spelers moeten hebben om toch te vermijden om te veel balverlies te leiden. Dus dat is, zeker als guard, je zult ook wel weten, als je daar een balverlies leidt, dan wordt dat direct uitvergroot. Want dat leidt heel vaak tot een directe tegenscore van de tegenstander. Dus dat is dodelijk. Dus dat moeten we zeker vermijden. Als een center een balverlies leidt door een cover down of een double team, dan valt meestal nog wel mee. Allee, het is ook niet leuk natuurlijk, het is ook frustrerend, maar het leidt niet tot direct een layup van de tegenstander. Dus dat valt minder op. Als je als guard middencirkel dribbelt en stript u ene, en een layup tegen, dat is redelijk pijnlijk. Ooit wel meegemaakt, denk elke guard wel een keer. Dus ja, goed, dat is absoluut ja, te vermijden, balverlies. Doel is om minder dan 10 balverliezen per wedstrijd te hebben. Ik denk dat heel veel coaches daarnaar streven. Mm. Dat lukt niet altijd. Maar ja, het is wel een feit dat de wedstrijden dat onder die 10 haalt, dat je meestal wel kunt terugblikken op offensief. Goede wedstrijd. Ja, je komt ja, veel minder in de problemen. Je hebt meer shots. Dus ja, ook daar stijgen je winstkansen. Dus ja, dat is ook weer belangrijk. Ja, iets anders is ook al aan bod gekomen in eerdere podcasts, is ja, de extra pass. Hè. Wij spreken van de good to great pass. Dus de speler die een good shot heeft, maar de ploegmaat die een great shot heeft, die moet de pas geven, de extra pas geven naar de ploegmaat die een great shot heeft. Dus ja, dat is ook een term die we vaak gebruiken, good to great. En de PPP, de penetrate pass, is ook iets dat we toch af en toe in shooting drills steken. Mm-hmm. Penetratie to attack the middle, penetrate, dan de pass to the corner en dan de extra pass to the open man. Ja, je kunt dat doen in 3-0 shooting drills en dan eventueel met wat defense, maar het is wel een belangrijke. Iets dat je zou kunnen gebruiken ook is hunt great shots, dus ga op jacht naar great shots. Dat is iets, ja, lukt zeker ook weer niet elke wedstrijd, hè, maar ja, het moment dat het lukt op een training of op een wedstrijd, dan zie je ook iedereen zo. Ja, het gebeurt dat de bal in de ene corner begint. De tegenstander doet een close-out. Je geeft de extra passen, maken nog die rotatie. Geeft nog een extra pas. En uiteindelijk komt die bal in de andere corner voor een wide-open shot dat binnenvliegt.
Dat is een hype.
Dat is kiekenvel. Ja, dat is super plezant. Maar je ziet die spelers ook zo direct springen en ja, juichen. En ja, ze weten ook hoe belangrijk dat is. Maar toch heb je af en toe ene die die extra pas niet geeft. En dan moet je dat wel een keer belichten of aan de hand van de videootje een keer tonen. Dus ja, het is heel belangrijk, die extra passes.
Mm. Nee, sowieso. Er gaat ook iets van een four-point shot.
Nee, niet four-point shot, four-point spot.
Spot,
ja. Nee, dat is voor de spacing eigenlijk. Dus vooral in transitie, onze tweede trailer, ik heb die niet zo graag dat die al van eerste keer tot eigenlijk aan de driepuntlijn loopt. Want dat is dan de three-point spot. Dus ik spreek vaak voor mijn tweede trailer om te stoppen aan de four-point spot. Zodanig dat eigenlijk het terrein vergroot wordt. Niet dat mijn tweede trailer de drie-punt shots moet gaan nemen van op 8 meter. Zeker niet. Het is gewoon om de ruimte om de spacing te bewaken. En ja, dat is een term die we veel gebruiken. Ik denk dat iedereen in sessie dat wel kent, four-point spot. Niet dat we daar gaan shotten, hè. Maar ja, Curry zou daar wel een shotje pakken natuurlijk. Maar het is niet de bedoeling dat mijn 5 of mijn 4 eventueel daar in early offense transition 3 shotje gaan nemen. Zeker niet. Maar het is gewoon puur naar balans op terrein. Of spacing ook om de bal reversal in hang te steken. En,
ja. Maar pas op, ik zie een zotte Wout Verborgen dat shotje nog pakken.
Ja. 1 keer misschien. Ja, en voor de rest in offense, ja, ballscreens. Ja, goed, ik denk dat het onderwerp al veel aangesneden is. Dus ja, het is de manier van spelen. Hè. Ja, ik denk dat er nog weinig plays zijn waar er geen ballscreen in zit. Of waarin het niet eindigt in een ballscreen. Of waarin dat niet start met een ballscreen. Mm-hmm. Ja, het is cruciaal. Ook als je ziet wat de jeugd nu al aan opleiding krijgt. Ik denk, als ik terugkijk naar mijn tijd, ja, ballscreens, dat was nog niet echt. Dat was echt een breakje spelen, hè. Pas en doorsnijden en of ballscreens werden wel een keer gebruikt. De flex offense of zo. Maar nu, ja, alles begint met ballscreens. Dus als je nu je 16, je 18 wedstrijden ziet, ja, zie je heel veel ballscreens. En goed ook, want ze moeten leren lezen. En er zijn zoveel mogelijkheden die je daaruit kunt creëren. En, dus ja, dat zit ook in nog heel veel plays bij ons offensief. Balmovement, ja, vanuit die ballscreen, ja. Ene wedstrijd lukt dat ook weer beter dan de andere keer. Ook, ja, zoveel zaken om te belichten, hè, tijdens de training. Wat gaat de tegenstander doen? Dus even terugkeren naar de vraag die Mike daar juist had. Ja, dan proberen we natuurlijk ook wel te bekijken hoe gaat de tegenstander in het weekend. Hoe verwachten we dat de tegenstander op ons ballscreen defense gaat verdedigen? Mm-hmm. Is dat eerder trap? Is dat hard hedge? Is dat switch? Ja, dan gaan we dat proberen op training toch nog een keer al die principes te herhalen. Zodanig wat weer wat verser in het geheugen zit. Wat dat de mogelijke oplossingen zijn om ook weer daar betere kansen te creëren, betere shots te gaan creëren in functie van de wedstrijd. Ja. Dus ja, dat zijn zaken die veel aan bod komen.
Nee, sowieso. Ah. Sowieso.
Nee, dat is die ballscreens is echt zo belangrijk geworden. En ja, Als jij de jeugdcoach bent, vanaf U16 gaat je ermee beginnen om die in te brengen? Sowieso. Ja. En ook in wedstrijden dan, of enkel op training?
Terug. Ja, maar ik denk wel... Eigenlijk mag het niet meer spotafhankelijk zijn. Eigenlijk zouden iedereen het balscreen moeten laten leren lopen en laten leren zetten. Die second moves, want ja, je kunt even goed een shot het screen laten zetten en me laten poppen. Hè. Dat hoeft niet altijd te rollen. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, ons, ja, er zijn zelfs plays waar dat de screen big for big laat zetten. Hè. Als je een balvaardige vierspeler hebt, ja, er zijn zo'n situaties dat de tegenstander nog niet zo gewoon is van, ja, hoe... Een big guy die in het screen... die is niet gewoon om hem over het screen te vechten. Die is wel gewoon om de hedge te doen of andere zaken. Dus ja, dat komt ook wel een keer in de play voor. Dus dat is ook wel, dat ga je in de toekomst ook wel nog komen. Dus in de jeugdopleiding moeten ze zowel dat screen zetten als gebruiken. In allerlei situaties, op allerlei spots. In de pipe of on the side, maakt niet uit. Dus vind ik wel belangrijk dat dat in de jeugd... En ja, de jeugd wordt al zoveel meer aangeboden in vergelijking met vroeger. Onvaardigheid, blessurepreventie, dat zijn allemaal zaken. Mijn zoon is nu U16. Ja, wat hij allemaal aangeboden krijgt van drills en skills. Ja, in onze tijd was dat eigenlijk heel basic, heel fundamenteel. Ja, een open step, een crossover. Oh, vandaag gaan we de reverse doen. Spannend. Ja, die gast, ja, die two-ball dribbling, die hebben alle drills al gedaan. Wat ik misschien gedaan heb voor de eerste keer in Mons als prof. Dat Yves zei, ja, two-ball dribbling. Ja, wow, wat gaan we nu doen? En, ja,
zeg jij, we spelen toch van mij hier een bal?
Ja, maar het is wel een onderwerp dat mij nu aan het hart ligt. Maar balvaardigheid, ik vind dat heel belangrijk. Ik vind dat super belangrijk, zeker als guard, dat de balken aan de hand plakt. Dus ja, eigenlijk is dat voor alle spelers super belangrijk in de jeugdopleiding. En ja, als je op jeugdkampen komt, ja, het is niet anders zijn, de warming-up. Ja, het is one ball dribbling, two ball dribbling, en passing. En ja, vroeger komt dat allemaal veel later. En ik balscreens ook. Ja, wanneer hebben we dat geleerd? Ja, als het al eigenlijk... Als het al een beetje later was. Hè. Ja, die gasten krijgen nu individuele shooting. Ze krijgen echt veel. Dus dat is wel goed. Hè. Dus dat betekent denk ik wel dat we als coaches dat we wel echt wel goed werk leveren. Maar de laatste stap ligt bij de spelers zelf. En dat is eigenlijk wel een boodschap voor de spelers. Ik heb eigenlijk wel persoonlijk heel veel individueel getraind zonder coach. Ik weet niet of iedereen dat nog doet. Er zijn er zeker die dat doen. Dus ik wil zeker niet iedereen over dezelfde kam scheren. Maar ik denk dat ik meer getraind heb zonder coach dan met coach. En heel veel naar het pleintje in de tijd. Of als de zaal vrij was, om een uur. Die zaalwachters kenden nu. En ja, is er zaal vrij? Hoop, kom binnen. En, soms met twee, soms gewoon alleen. En shotten. En als het komt, 2-2, 3-3. Tot dat donker werd buiten. Hè. En ja, ik weet niet of dat nu nog overal leeft. En, misschien met die 3-on-3 dat weer een beetje nieuwe aangewakkerd kan worden. Ik hoop het. Zo dat pleintjesbasket, want ook daar leerde veel. Hè. Ja. Ik heb niet altijd een coach nodig. Ik heb natuurlijk de coaches nodig om bepaalde zaken aan te brengen en te verbeteren en te verfijnen. En gewoon spelen kan ook wel zo leerrijk zijn. Dus ja,
klopt. Nee. Dat is waar. Zeg, doe je zelf nog veel dribbeldrills dan bij de seniors? Of gebeurt dat veel minder?
Te weinig naar mijn zin. Moesten we een derde training hebben, want de sessie, ik denk dat we een van de weinige ploegen die maar twee keer trainen in groep. Ze hebben nog één optionele shottraining zonder coach. Van de week hebben we al zo'n keer wat passing drills gedaan en dan zie je, wow, zou dat beter wat vaker doen. In pre-season zijn er wel wat dribble. Als ze lang de bal niet gevoeld hebben, steekt het daar dan wel iets vaker wat balhandling drills in. Ik denk dat beter vaker aan bod zou komen. Dus ja.
Ja, zeker omdat... En dat is zo... Elke coach... Hè, in het begin van de briefing zeg je van... balverlies limiteren.
Ja.
Eigenlijk trainen we er dan veel minder op. Ik doe dat ook, hè. En het tweede is soms ook zo... Hoe kunnen we de balverliezen limiteren? Dat is ook zo, het is allemaal makkelijk om te zeggen... Ja. Nee, ik zeg niet dat jij dat doet, hè. Maar ik heb me er zelf ook al toe... in de kleedkamer komen en zeggen... Hey, boys, we hebben 10 balverliezen. Maar er zijn ze eigenlijk niks mee. Ze weten 10 balverliezen, maar misschien is het een bepaald ding waarom dat ze hebben.
Well, ja, dus specifiek deze week heb ik ook tegen een ploeg die heel veel prest, hebben toch wel under pressure passing gedaan. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor balhandling, under pressure balhandling. Dat ook wel, als je gewoon zo was staan dribbelen en ja, ik kan hier nu 16 keer achter elkaar doen mijn benen. Goed, maar bouw je ritme op. Dus ja, doe dat niet altijd op 80%, maar push jezelf om te gaan tot wat tempo kan ik aan, totdat ik hem verlies. Op training is dat helemaal niet erg. Sommigen vinden dat erg op training, maar eigenlijk moet je dat motiveren als coach. Want het is niet erg dat hem verliest op training. Duw u zelf om uw niveau te verhogen. Tot waar kun je gaan? Hoe kun je snelheid opbouwen? Om die bepaalde change of direction uit te voeren, bijvoorbeeld. En als je het altijd maar op niveau doet, van ja, zo ga ik hem niet verliezen, ja, dan kom je in de wedstrijd en dan zijn ze hem wel kwijt. Dus dat is misschien wel belangrijk, dat is sowieso belangrijk dat ze dat op training doen, op game speed. En dan ook op termijn, misschien eerst met dummy defense, maar dan met active defense. En dan, ja, ik denk dat het dan zo wel vooruitgang boekt op vlak van balhandling, balvaardigheid, passing. En dat op die manier misschien die turnovers kunt gaan beperken.
En wat zeg je dan? Ik zal het eens voordoen. Want je bent een... Nee, dat is voor een grapje. Maar je bent een point guard van zelf point guard geweest. Ben jij dan echt streng voor hun? Of heb je dan wel de tips en tricks dat je hun geeft?
Ik zeg het niet op die eerste manier dat ze zei van ik zal het eens voordoen. Nee. Maar goed, ja, balvaardigheid. Maar je moet dat ook onderhouden. En ik merk, ja, ik ben nu al iets langer geen speler meer, dat ook wel aftakelt. Dus dat is bij de spelers ook zo. Eigenlijk alle skills, alle technieken moeten eigenlijk onderhouden worden. Dus eigenlijk moet je heel regelmatig wel wat balvaardigheid erin steken. En natuurlijk, als je het kunt voordoen als coach, als je het hen kunt tonen van oké, we gaan dat zo en zo doen, dan hebben ze wel voorbeeld om naar op te kijken of om te zien van oké, het moet op die manier. Maar ik begrijp dat niet elke coach, ja, elke drill kan uitvoeren op de manier dat ze het zouden zelf moeten doen. Want ja, die snelheid takelt af en ja, ook helaas, de rest takelt ook af. Dus maar ja, er zijn zoveel elementen die je heel regelmatig moet herhalen dat je eigenlijk tijd tekort hebt.
Dat klopt. Ja, daar komt het altijd op neer, hè, dat je als coach te weinig tijd hebt. Dat is ook zo.
Vandaar dat het belangrijk is dat spelers ook op die individuele basis werken. En als je daar een uur de zaal krijgt van je ploeg, oké, wat doe je in dat uur? Gaan we hier wel rondhangen en een shotje pakken? Of ga je echt voor een goede warm-up, wat balvaardigheid of zo? En ga je even die 10 minuten... Ja, is ook zo'n uitspraak geweest. Balhandling, wacht hè. Running, hoe ging dat nu weer? Het zit te ver. Het is iets van, uw conditietraining traint uw benen en uw balhandling skills trainen uw armen. Het was zoiets, maar ik kan niet meer op de juiste term komen. Maar dus dat balhandling eigenlijk ook superbelangrijk is voor alle basketters. Niet alleen de guards en forwards, maar eigenlijk big guys ook. Hoe beter balvaardig dan zij zijn, hoe interessanter. Maar ze moeten de drills die ze krijgen, zeker jeugdspelers, dan ook nog verder inoefenen. En die coach hoeft daar niet altijd bij te staan. En ja, hebt soms maar gewoon een bal en een pleintje nodig, meer niet. En,
klopt. Coach, de meesten kennen de uitspraak offense wins games, defense wins championships. Maar jij hebt nog een andere uitspraak.
Ja. Well, ja, ooit is opgepikt ergens. Defense wins games and offense tells us by how many points.
Explain.
Ja, ik denk dat de vertaling voor zich spreekt. Hè, ja, dat je de wedstrijd kunt winnen in defense, in verdediging. En ja, dat, hoe beter dat aanvalt, hoe groter het de marge zal zijn waarin dat je de wedstrijd wint. Nogmaals, ik wil niet laten uitschijnen dat ik een puur defensieve coach ben. Ik hecht daar wel belang aan, uiteraard. Maar elk onderdeel is belangrijk. En ja, als die shots niet vallen, dan heb je maar één manier om de wedstrijd nog te winnen. Dat is door keihard te verdelen en te zorgen dat bij een tegenstander percentage nog net iets lager ligt. Ja, er zijn weinig ploegen, denk ik, die elke week aan een heel hoog percentage afwerken en die aan die 90 punten komen. Of je bent super dominant in je reeks. Dat kan natuurlijk, zeker bij jeugd komt dat wel nog voor. Maar het is niet omdat je heel vlot wint in de jeugdwedstrijd dat daarvoor de coach tevreden is of dat de spelers ook tevreden moeten zijn. Het is niet omdat je met 30 gewonnen hebt dat je daarvoor een goede wedstrijd gespeeld hebt. Niet in offense, maar daarvoor ook niet in defense. Dus ja. Maar goed, als coach naar perfectie streven is ook niet altijd, niet altijd leuk, want die perfectie die komt er ook niet altijd. Hè. Ik denk dat je soms tevreden moet zijn met bepaalde doelen die je stelt en als je dat kunt bereiken. Ja. Ja, in een wedstrijdvoorbereiding tracht ik ook altijd twee à drie puntjes naar voren te brengen. Van kijk, als we daar echt goed op letten en we kunnen dat tot de goede einde brengen, dan is volgens mij de kans heel groot dat we de wedstrijd winnen. Klopt dat altijd? Ja, niet altijd, maar toch vaak, denk ik. Als je veel tijd steekt in je voorbereiding, dan denk ik wel dat je goed zicht hebt wat er belangrijk zal zijn om tegen die specifieke tegenstander, om dat tot de goede einde te brengen. Niet alleen de algemene zaken te vermelden, hè, want ja, geen balverlies en meer rebounds pakken, ja, dat zal iedereen wel zeggen. Maar ja, dus een paar dingetjes die belangrijk zijn. Als je daar dan toch ja, tevreden kunt op terugblikken als coach, want hey, ik ben al in de kleedkamer geweest na een verloren wedstrijd en zegt proficiat, jongens. En ze keken dan allemaal zo. Ja, ja, we hebben heel goed gespeeld, ben niet gewonnen. Maar ja, en dan hebben we ook wedstrijden die de wind met 20 naar de toekomst. Dan zegt je, gast, het trok op niks. Dat moet kunnen, hè. Dus ja. En zeker bij jeugd, denk ik, ja, dat ze af en toe wel ja, de voetjes op de grond moet houden na een ruime overwinning. Dan ze denken, van, we zijn hier al de mannen en de volgende stap is buitenland. Ja. Veel werk. Ja.
Ja, buitenland. Ik weet nog dat we hebben ooit een keer samen iets bereikt, hè, met de Hogeschool Gent en Unif, Belgisch kampioen gespeeld. We hebben toen ook op café daarna over buitenland, dat we wereldkampioen gingen worden. Dat was...
Klopt, ja. Ja. Ik ben nog altijd coach van de
basketploeg.
Ik ben altijd coach de basketploeg van de Universiteit Gent, of de Associatie Gent, ja, klopt. Dat is een van de eerste edities daar in Bocholt, hè. Ja.
Ja, klopt. Ja, ik zie die naam nog altijd voor mij. Dat is top. Dat is top.
Ja. Ja. Winnen is leuk, hè?
Dat is het enige dat telt. Nee, dat is niet waar.
Ja, maar qua stats zeg ik dat soms wel tegen de spelers. Van, ja, de stats zijn niet belangrijk, dus maar één stat die telt. Dat is de uitslag. En de uitslag van de wedstrijd. Hè. Dus ja. Wie dat er 20 maakt, of wie dat er 7 rebounds heeft, of 3 steals, ja, oké, dat gaat achteraf. Het is misschien allemaal wel leuk om een keer naar te kijken, maar eigenlijk de enige stat, of de minuten, daar kijken ze ook wel graag naar natuurlijk. Maar ja, ik denk als je uiteindelijk wint, ja, je hebt een bijdrage, hoe groot of klein dat die ook is, dan kun je niet anders dan tevreden zijn. Ik weet dat er ja, soms wel nog altijd spelers ontevreden zijn als ze te weinig spelen, maar als de ploeg wint. Ja, denk, ja, zeker als coach hecht er nog meer gewoon belang aan die overwinning. Als speler, ja, het is toch. Ja.
En dan moet je altijd denken aan ons gesprek met Sam Rotsaert, die dat eigenlijk zei, ook tegen zijn profs, van eigenlijk, ja, maakt niet, hè. Allee, buitenlandse scouts kijken niet alleen naar dat jij er 20 of 30 maakt. Als jij er 30 maakt en je ploeg verliest elke week, dan zal er ook wel iets aan liggen. Dus dat hij daar wel heel veel belang aan hecht om tegen zijn ploeg te zeggen van oké, het is belangrijk misschien dat jij je 20 punten wel maakt, maar het is nog belangrijker dat je ploeg draait en dat je ploeg die overwinningen kan maken.
Ja. En ze daar ja, ook absoluut. Ja.
Dat is zo. Ja. Hey, goed. Heel fijn gesprek. Sowieso. Ik heb echt al een aantal weer nieuwe zaken gehoord. Die Kiel bijvoorbeeld. Hè. Mike, vanavond spelen we tegen Ieper, tegen mijn broer. Misschien is het een ideale tegensteder om wat kills tegen te doen.
Moet hem niet letterlijk killen. Hè.
Ja, maar pas op. Altijd moeilijk om tegen Lars, want die kan ook voor een paar kills zelf zorgen. Met zijn steals. Moeilijk gastje.
Ja. Ze kennen elkaar wel, denk ik.
Ja, dat wel. Dat wel. Ik switch alles, dat ik er van weg blijf. Nee. Super. Nee, coach, merci dat je erbij wou zijn in de huddle. Het was heel interessant sowieso. Ik denk dat ook de luisteraars of de mensen die kijken er heel wat zaken gaan uit kunnen pikken. Dat is ook het doel van hetgeen dat we hier doen. Dus dikke merci, veel succes de komende wedstrijden nog en hopelijk tot snel.
Dank u en zeer graag gedaan. En succes verder met jullie projecten. We blijven het volgen, sowieso. Heel tof.
Super.
Goeie job, gast.
Oké, merci, coach. Dank u wel, dat appreciëren we. Take care. Okay,
succes en ook.
Yes. Bye-bye.
Ciao. Ciao. Ciao.
Bedankt om te luisteren naar de Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week gaan we in gesprek met een buitenlandse coach, Hunnar Harkai. Heb jij nog een bepaalde vraag voor onze coach? Stel dan zeker via onze sociale media. Tot volgende week.